I don't have punches. I got some hugs.
Ik heb geen klappen om uit te delen. Ik heb wat omhelzingen. Vroeger bokste ik, zoals u weet, voorheen om er min of meer een beroep van te maken. Dus ik ben een lange tijd geleden gestopt met die klappen uit te delen, behalve tegen de duivel. Ik zat hier vanmorgen te denken, bij het eten van deze, over de tafel kijkend, deze verschillende soorten, hoe ze... Ze aten, sommigen hadden eieren, en sommigen hadden pannenkoeken en worst enzovoort, en toch zijn we allemaal mensen. Het is vreemd, nietwaar, dat we allemaal mensen zijn en zulke uiteenlopende eetgewoonten hebben? Ik denk dat het net zo is met onze religieuze ideeën, zie. Ik denk dat we, sommigen hier zeiden dat ze tot de Four Square behoorden, en sommigen de Assemblies, en sommigen dit, dat, maar tenslotte zijn we allemaal christenen, ziet u. Het is gewoon, ja, dat is hoe het is. En dat was broeder Kortner waar ik aan probeerde te denken van de Four Square. Broeder Kortner, is hij nog bij hen? Courtney, hij is echt een fijne man. Over pannenkoeken eten, ik heb daar een klein verhaaltje over. Ik weet dat dit terzijde is, hoewel het misschien nu niet zo gepast is, maar wij begrijpen het. Ik hou van vissen en ik hou van pannenkoeken. En dus was ik in helemaal ver boven in New Hampshire. Ik was op forel aan het vissen. Dat is min of meer het thuisland van de kleine beekforel. En ik zat daar ongeveer 2 dagen ver ingereisd met een rugzak op mijn rug. En ik was ver weg, hoog in de bergen. En ik zou ze vangen, weet u. Als ik 2 of 3 kreeg om te eten, liet ik de rest vrij. Hield er gewoon van om ze te vangen. Dus er zaten wat wilgen achter me, elandwilgen, waar mijn vlieglijn steeds in vastraakte. Ik had een kleine schuiltent en ik dacht, wel nu, morgenochtend zal ik vroeg opstaan en daarheen gaan en die wilgen omhakken. Dus het wemelde gewoon van de forellen, spelend onder die, weet u waar het water het had weggespoeld, weet u wel, onder de oever, een paar mooie. En ik zou hem vangen, met hem spelen en hem snel naar binnen halen, weet u, om hem niet te doden en hem dan weer loslaten. Dus ik dacht, ik had een hele goede tijd. En dus ik ging er die ochtend vroeg heen. Ik dacht ongeveer 2 van die brownies voor ontbijt zal zo ongeveer goed zijn met wat pannenkoeken, weet u. En dus ik koop het kant-en-klaar, want ik kan het niet mixen, weet u. Ik kan geen water koken zonder het aan te branden. Dus ik moet gewoon... En dus ik ging daarheen en ik pakte mijn vlieglijn, vertrok tegen daglicht, hakte die bosjes om en ving een paar vissen en liet er toen een paar vrij en verwonde een paar. En ik bracht die terug op mijn terugweg. Uw broeders die jagen, u weet wat er is als er een kleine oude zwarte beer in de buurt rondsnuffelt. Dus een kleine oude beerin daar met 2 welpen waren mijn tent binnen gegaan. Eerlijk waar, ze scheurden de boel gewoon aan stukken. En daar waren ze. Ik hoorde iets schrapen, ik keek op en daar zat deze oude moeder, daar met deze 2 welpen. Ze hadden gewoon alles wat ik had overhoop gehaald. Ik wist dat ik terug moest. Het is niet zozeer wat ze eten, het is wat ze vernielen. Dus ik had een kleine bijl in mijn hand. Ik had een oud roestig pistool daar liggen, maar het lag in de tent. En dus, een moederbeer zal u wel aanvallen, elke dier wel, weet u, als je drukte maakt in de buurt waar ze welpen hebben. En ik bleef wat op afstand en ik zag een boom waar ik snel in zou kunnen klimmen. En sowieso wilde ik haar niet verwonden en 2 wezen achterlaten in het bos. Dus ik had deze kleine oude bijl in mijn hand. Dus ik zei, ga daar weg. En ze keerde zich om. Wel, ze, in plaats van naar me toe te komen, liep ze weg en ze keerde naar deze welpen, weet u. En een van de welpen liep haar achterna. De andere kleine makker had zijn rug naar me toe gekeerd en zat zo. Wel, ik dacht, waarom ben jij niet weggegaan, kleine kerel? En zij bleef maar kirren om die welp te laten komen. Hij wou niet. Wel, ik ging zijwaarts. Zij, waar is het kereltje zo in geïnteresseerd? Dat hij niet naar zijn moeder wil. En zij rende een klein stukje terug, zo. En ik hield mijn boom in de gaten, zodat ze... Maar ze ging naar de welp toe om hem te laten komen. En ze was bang om dicht bij mij te komen, maar dan was ze ook bang om bij de welp te komen. En ze keerde ongeveer 2 of 3 keer en ging dan terug naar haar andere welp. En deze kleine kerel zat daar gewoon iets te doen en ik vroeg me af wat hij in vredesnaam aan het doen was. Dus bleef ik naar mijn boom kijken en ging er zijwaarts om toe. Weet u wat die kleine kerel had gedaan? Ik had daar een emmer met stroop voor mijn pannenkoeken. Want ik hou van... Ik was vroeger een baptist, weet u. En ik hou er niet van om ze te besprenkelen. Ik hou er van om ze echt te dopen. Het er goed op te gieten, weet u. Ik had een mooie emmer met stroop, ongeveer zo groot. En die kleine kerel was in deze emmer stroop gegaan. En u weet hoe ze van zoetigheid houden. En hij had het deksel eraf gehaald en hij had het in zijn armen geklemd. Natuurlijk wist hij niet hoe hij het moest eten en hij stak er zijn kleine pootje in en likte het op die manier op, weet u, op die manier, dat stroop op aan het likken. Wel nu, dat was het einde van de pannenkoeken en stroop, dat zag ik wel. Dus ik zei, ga weg daar, en hij wilde niet naar me luisteren, weet u. En na een tijdje draaide hij zich om en keek, hij kon zijn ogen niet open krijgen, stroop, weet u, trok zijn ogen zo heen en weer. Het schattigste wat ik ooit heb gezien, zonder een camera, weet u. En hij zat onder de stroop van de top van zijn hoofd tot aan zijn tenen toe. En ik stond daar en lachte tot mijn zij pijn deed. Ik zei, dat is net als een goede Pinksterbijeenkomst. Zie, ja zeker. Uw hand in een emmer vol honing stoppen helemaal tot aan uw elleboog en gewoon beginnen te likken, weet u, en geen veroordeling of vrees. Het vreemde was, nadat ik hem daarvan weg had gekregen, hij was bij al de stroop gekomen, hij had dat op voordat hij wegging, en hij rende daar naar buiten waar zijn moeder en kleine broertje waren, en zij begonnen hem af te likken. Dat is hoe we hopen dat deze samenkomst uitpakt. Dat de rest van hen wat van de honing probeert af te likken, weet u. Dat is een ruwe manier om jezelf voor te stellen, nietwaar? Maar dat is de enige manier die ik heb om het te doen. U weet wat ik bedoel en ik weet zeker dat u het op die manier begrijpt. Het is zo'n groot voorrecht om hier vanmorgen bij uw broeders te zijn en te weten dat u mij sponsort onder moeilijke omstandigheden. Ik, natuurlijk, zoals u weet, als hij het mij op het podium openbaart, laat hij, u weet wat ik bedoel, zie, onder moeilijkheden doet u het. Vaak in de samenkomsten, ik weet niet waarom, maar soms hebben mensen de verkeerde opvatting van wat ik probeer te doen. Ik probeer een barrière neer te halen om van alle mensen die christenen zijn, broeders in Christus te maken, ziet u. En soms daarbij ga ik hard tekeer tegen een organisatie. Het is niet dat ik tegen een organisatie ben, zie. Helemaal niet. Nou, ik heb me bij geen enkele aangesloten, omdat ik dacht dat als ik op de bres bleef staan, ik meer invloed zou kunnen hebben dan als ik het beetje invloed dat ik heb op een bepaalde groep mensen zou gebruiken. Ik ben heel ijverend voor de Pinksterbeweging. Ik was een zendingsbaptist prediker. Toen ik dit zag, was dit het. En sindsdien ben ik heel ijverend voor de mensen. Ik heb ze lief. En dan, bij lange na een geschiedkundige te zijn, maar door wat geschiedenis te lezen en erachter te komen dat het meestal de organisatie is dat wanneer het zo georganiseerd wordt, totdat het de ander niet kan herkennen, God het gewoon op het schap legt en het niet meer gebruikt. Nu, ik wil niet dat onze groepen zo zijn. Ik denk dat een organisatie iets moois is. Het zorgt voor een goede, reine broederschap en weet u het, het dient zijn doel. Maar ik wil ze altijd op een plek hebben waar de ene zijn arm om de andere kan slaan en, u weet wat ik bedoel, gemeenschap kan hebben. Zoals de oude broeder Bosworth eens tegen me zei, de goddelijke heilige oude man, velen van u kenden hem, F.F. Bosworth, hij zei tegen mij, broeder Branham, u spreekt steeds over fellowship. Weet u wat het is? Ik zei, ik denk van wel. Hij zei, het zijn twee makkers in één schip. Dus ik dacht dat dat een heel goede uitdrukking was, zie. Twee kerels in één schip. Dan is er plaats voor ons allemaal. Als ik onze broeder hier, een bepaalde broeder, een snelle rivier zag afvaren, in een kleine boot waarvan ik wist dat die boot de stroomversnelling niet zou halen, zie. En ik tegen hem begon te schreeuwen. Is het niet dat ik iets tegen de broeder heb? Het is liefde die me dat laat doen, ziet u. Het is de boot waarin hij zit. Het zal hem niet houden, zie. Nu, wanneer organisaties, ik denk dat als de organisatie zich zou organiseren en hun leer dan eindigen met een komma in plaats van een punt. Dit is dit en dit is dat en dat is alles. Als ze gewoon een komma zouden zetten. Wij geloven dit, plus zoveel als de Heere ons kan toevoegen. Dat is waar Luther een fout maakte, rechtvaardiging door geloof, dat was het. Wesley maakte een fout door heiliging, tweede werk van genade, en weigerde de Heilige Geest te ontvangen toen hij binnenkwam. Als u het eindigt met een komma, goed dan. Dus ziet u, God is zo groot, de tent strekte zich uit over ons allen. En wij, verschillend voedsel te eten, ons verschillend te kleden, verschillend uit te zien, wij zijn verschillend. Maar God is een God van verscheidenheid. Hij is geen God, hij is geen Sears & Roebuck Harmony House, zie. Hij, God is een God van verscheidenheid. Kijk hier buiten. Grote bergen, kleine bergen, groene bomen, woestijnen, witte bloemen, blauwe bloemen, roze bloemen, rode bloemen, roodharige mensen, zwartharigen en grijsharigen en dan helemaal kaal. Zie, hij is een God van verscheidenheid. Ik geloof dat hij het op die manier graag mag. Dat is hoe hij het gemaakt heeft. Ik denk dat in ons organisatieleven dat God het op die wijze heeft. Ik ben een Zuiderling. De grote baas hier zegt, dit land, wat zij zeggen is in orde. Ik denk dat in de rassenscheiding toestand van het Zuiden. Sommigen zeiden eens tegen mij, zeiden, broeder Branham als Zuiderling, wat denkt u van de rassenscheiding? Ik zei, het is niet aan mij om te zeggen. De baas, de overheid, zei, laat het zijn wat er is, stond ze toe te trouwen enzovoort. Ik zei, dat is aan hen. Als Amerikaan hou ik me aan de wetten. Voor mij hoor je het te laten zoals God het had. Hij maakte een blanke man, zwarte man, bruine man. Hij is een God van verscheidenheid. Laat ze blijven zoals God ze gemaakt heeft. Dat is wat ik denk. Als ik een zwarte man was, zou ik in mijn klasse mensen willen blijven. Als ik een Chinees was, geel, zou ik zo willen blijven. Omdat ik Anglo-Saxisch blank ben, laat me onder de blanken trouwen. En kinderen hetzelfde leren. En gewoon het soort bloem en de kleur blijven die God ons in het begin maakte. Ten slotte is hij degene die het gemaakt heeft. Als ik tot de Assemblies of God behoor, zou ik Assemblies of God zijn. Als ik tot de Foursquare behoor, zou ik Foursquare zijn, zie. Maar ik zou altijd mijn armen willen uitstrekken naar iedereen, zie. Ze allemaal bij elkaar krijgen, zie. Dat is het. Gemeenschap, de een met de ander. Op die wijze werd ik verkeerd begrepen. Soms, ik had hier niet lang geleden een band dat uitkwam over slangenzaad. Dat veroorzaakte een groot conflict. Sorry dat die jongens dat naar buiten lieten, die in mijn... Zij zijn niet meer bij mij, maar sorry dat ze dat naar buiten lieten. En tenslotte, als het terecht kwam onder kerken, ik begrijp dat predikers herders zijn, ze waken over hun kudde voren. En als ze het niet doen, zijn ze geen goede herders. Ja, zie, ze moeten over hun kudde waken. En dus, waarover de Heilige Geest hen tot opziener heeft gemaakt. Er zijn veel dingen die zijn gezegd. Verschillende, iedereen heeft een idee over dingen. We hebben daar recht op, zie, op onze ideeën. Maar dat, ik zou dat zeker niet naar buiten hebben laten komen. Het was mijn eigen mening over wat ik dacht in de schrift van dat het geen appels waren die Eva at wat de zonde veroorzaakte. En dat, daarvan echter leek het een zure, agressieve reactie te veroorzaken onder sommige van de broeders. Ik wou dat het niet naar buiten was gekomen. Want, ziet u, ik ben hier niet om te proberen mijn broeders te hinderen. Ik ben hier om te proberen mijn broeder te helpen. Ik werk voor één doel. En ik denk dat we dat allemaal proberen te doen. En de assemblies en de Foursquare en de oneness en wat ze ook zijn, zie, zij zijn allen broeders. En we behoren te proberen één doel te bereiken. Dat is het Koninkrijk van God, zie. En zoveel zielen als ik kan binnenhalen met mijn net om ze daar boven te sturen. Ik wil het bij die van u en al de anderen doen. Daar is waar we naartoe gaan en daar werken we voor. Is daar boven. En u realiseert u, 15 jaar op de velden met de broeders, dat er wel kleine dingen moeten opkomen in verschillen van ideeën. Hier zitten we hier vanmorgen in zoveel harmonie als men kon zijn, geloof ik. Maar laten we hier een poosje zitten en beginnen te praten. Voor u het weet zou er een broeder zijn die iets zou zeggen waar de ander het misschien een beetje oneens met hem zou zijn. Nu, er zijn echte mannen voor nodig, echte christenen, om dat te weerstaan en zich nog steeds als een broeder te voelen, ziet u? U moet het in uw hart hebben. U kunt niet gewoon, u kunt daarmee niet bedrogen uitkomen. Als u zegt dat u dat bent en u bent het niet, dat is wat het hield, dat is wat het verhindert. U moet er duidelijk en helder mee zijn, ziet u? En wij zouden anders zijn. Bijvoorbeeld als een broeder ergens was en zich onder een bepaalde klasse mensen kwam. En een broeder getuigde vanmorgen tegen mij dat hij tot de bediening geroepen werd als kleine jongen. En toen viel hij, zei hij. Maar toen kwam hij terug met meer roeping om te prediken dan ooit tevoren. Ziet u wat het was? Toen hij een christen werd, kwam hij in de verkeerde omgeving terecht, zie. En die omgeving beïnvloedde hem, zie. En blijft u maar rondhangen met dat soort omgeving, het beïnvloedt u. Ik hoop dat u tussen de regels doorleest wat ik zeg, zie. Het beïnvloedt u in die omgeving. En voor u het weet, wordt u een deel van die omgeving. U gaat erin op. En net als een goede, reine man, die rein en moreel is. En hij begint om te gaan met een groep mensen die dat niet zijn, zie. U neemt de geest daarvan aan. Alles wordt bestuurd door een geest. Landen worden door een geest bestuurd. Wanneer ik in verschillende landen ga, de manier zie hoe ze handelen en doen, kunt u zien dat het de geest van dat land is. Ik ging naar de markt, excuseer mij, zusters. Ik ging een paar dagen geleden naar de markt met mijn vrouw en we dachten dat er iets vreemds was. We zagen een dame met een rok aan. Ze zijn bijna allemaal naakt, weet u, met die korte broekjes aan. En ze zei, en ik wist dat velen van hen daar in koren zingen, en weet u, gewoon fijne, weet u, de beroemdheid van de stad. En mijn vrouw is een van die ouderwetse meisjes, weet u, en ze zei, ik vraag me af waarom ze het doen. Ik zei, liever, het is een geest, zie, die op hen komt, zie. Het is een geest. Die vrouwen bedoelen niet, ze beseffen niet wat ze doen, zie. Ze bedoelen dat niet, maar het is een geest die op hen komt. En voor u het weet, ze beginnen gewoon een beetje, dan een beetje meer. En zonde is zo, wat zou ik zeggen, subtiel, ja, subtiel. Gewoon zo subtiel, het komt binnen, het is zo mooi, en het is zo subtiel, dat is hoe het u pakt. Wel, ik denk vaak dat goede, gezond denkende mensen in een organisatie komen en dat je soms, dat je daar een paad in krijgt dat wat wij zijn de groep begint te worden. Zie, en het is eigenlijk niet de broederschap, het is gewoon een geest die onder hen komt, zie. En het geeft niet genoeg ruimte voor de andere broeder, ziet u. Ik denk dat dat zo is. Ik vind het in allen en we weten, dat is goed. Dus ik ben hier, mijn broeders, om mijn net samen met u allen uit te werpen, om alles te doen wat ik kan voor onze lieflijke redder, Jezus Christus, de Zoon van God. Ik heb geen... Nee, ik ben geen prediker, om maar te zeggen een prediker zoals jullie mannen die geleerd zijn en daartoe geroepen zijn. Ik heb een kleine gave die God mij gegeven heeft. En het is net alsof je in een versnelling schakelt. Ik kan mezelf er niet inzetten. Ik ontmoette hier vanmorgen een broeder die Bacon heet, was het geloof ik, daar in het hotel, ja. Zei dat hij hier jaren geleden was toen ik in de samenkomst was. In die tijd was het gewoon een klein fenomeen van mijn handen op iemand te leggen en zou dan weten wat het was. Dan, weet u nog, ik vertelde u dat hij mij vertelde dat het zou gebeuren, dat ik het geheim van hun hart zou kennen. Nu, let op de samenkomst, zie. Nu, dat is waar. Maar wat is het, waar ik iets tekort kom, God wellicht wetend dat ik van de mensen hou, en hij gaf me gewoon iets anders om door te werken, ziet u. En ik wil niet, ik wil het maken voor het hele lichaam van Christus, voor ieder, ziet u. Om te proberen ieder te beïnvloeden die ik kan om de Heer Jezus te dienen. Het is misschien vreemd voor sommige mensen, maar ik probeer ze aan te moedigen om te gaan zitten en het schriftuurlijk te bekijken. Als het niet de schrift is, geloof het dan niet. Nee, meneer. In het Oude Testament hadden ze een manier om te weten of het de waarheid was of niet. Als een profeet profeteerde, een dromer een droom droomde, namen ze hem mee voor de Urim en Tummim. En dan, dat is de borstplaat, op Aaron. En hoe echt het ook klonk, als die bovennatuurlijke lichten niet opflitsten bij die Urim en Tummim, geloofden ze het niet, zie, want het moest het bovennatuurlijke zijn. En als de Urim en Tummim het niet bevestigde, hoe echt de droom ook klonk of wat de profeet zei, dan was het fout. Nu, dat was in het Levitische priesterschap. En dat priesterschap dat weg is gedaan, neemt die Urim en Tummim weg. Maar God heeft nog steeds een Urim en Tummim, dat is zijn woord. Ongeacht hoe iemand klinkt, het goed klinkt of als het zo fijn klinkt dat het het programma zou zijn, voor mij moet het opflitsen op die Urim en Tummim. Het moet dat woord zijn, of het is... Zie, God kan dingen doen. Nu, we hebben allerlei dingen gehad en ongetwijfeld godvruchtige mannen, goede mannen, maar we, zoals verschillende dingen als sensaties en bloed en olie en van alles, dat zou in orde mogen zijn, zie. God kan dat doen. Ik zeg niet dat hij het niet kan doen. Hij kan doen wat hij wil. Hij is God. En het gaat mij niet aan om hem te vertellen wat hij moet doen. Hij doet wat hij wil. Maar voor mij, laat het schriftuurlijk zijn. Dan weet ik dat het juist is. Laat het daar opflitsen op de schrift. Dan is dat in orde. Want ik weet dat hij achter dit zal staan. Over dat andere weet ik niet. Maar probeer het op die manier te houden, zo goed als ik kan. En ik laat mijn samenkomsten nooit groot worden, waar het zou kunnen zijn dat ik zou moeten, zoals sommige van onze dierbare broeders, fijne mannen, zoals broeder Oral Roberts. Toen Oral en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, had hij een kleine haveloze tent. En ik was aan de ene kant van Kansas City, Kansas, en hij was in Kansas City, Missouri. Ik heb onze foto waar we samen staan. Hij zei, denkt u dat God mij zou antwoorden voor? Wel, daar was een man, slim, intelligent, groot man van God, goed geloof. Ik zei, broeder Roberts, nog maar een jonge prediker. Ik zei, God zal ieders gebed beantwoorden, die oprecht zal zijn. Hier gaat hij. Laatst, zo'n dierbare broeder. Ik was, had een samenkomst. Zakenlieden, Tulsa. Toen had ik een samenkomst daar in het auditorium en Oral kwam binnen. Hij had zijn been bezeerd en hij riep me van het podium. Ik ging in bad voor hem. Hij zei, heb je mijn gebouw al gezien? Ik zei, nee, broeder Roberts, nog niet. Hij zei, nou, ga er maar langs om er te kijken. Dus de volgende dag glipte ik binnen, zodat hij er niet zou zijn, weet u. Ik wil niet een grote man, zo'n man, ik weet dat zijn tijd kostbaar is, dus. Ik ging, zat in zijn huis. Ik kon niet aardiger behandeld worden als ik in mijn eigen huis was geweest. Oral Roberts, zo'n fijne kerel. Tommy Osborne. Oh my, ze dragen gewoon geen beter schoenleer. Dat is alles. Hij is een dierbare jongen. Ik was bij hem en zulke aardige mannen. Zoals ze allemaal beweren dat ik eerst op het veld begonnen was en zij zagen het en dat is wat hen deed gaan. Ik ging er toen heen, broeder Fisher. Ik was bij zijn groep in Zuid-Afrika. Hij leidde me rond door Oral's gebouw. Ik keek, zo'n kolossale plek. Prachtig. Als u het nog nooit gezien hebt, zorg dat u het ziet. Oh, u hebt nergens ter wereld ooit zoiets gezien. Ik was net bij broeder Tommy Osborne geweest en heb zijn geweldige plek gezien. Honderden IBM-machines die daar waren. Menselijke handen raken de brieven niet eens aan. Lopen er gewoon zo doorheen, tjonge. Geld dat met vrachten binnenkomt en op een transportband wordt gestort en zo verder loopt. Ik dacht, oh my, zie, hij moet het hebben. Hij, luister, dat is een groot werk. En ik stond daar aan de buitenkant. Ik dacht, God, wat ben ik dankbaar. Kijk eens hier naar dit gebouw hier. Ongeveer 2,5 miljoen dollar, denk ik. Zie, het succes van één kleine Pinksterjongen.
What God can do. One little Oki.
Wat God kan doen. Zie, één kleine Oki uit een achteraf plekje daar. Wat God kan doen. Het laat gewoon zien. Toen zag ik Tommy Osborne, daar in Oral's tuin staande. Er waren een heleboel mensen, u weet al hoe ze bij je doen, buiten staan te wachten. En een politieman nam me er doorheen en liep me achterom naar buiten om er omheen te komen, zodat ik de auto kon pakken. En broeder Fisher zou omlopen en me op gaan halen en me achterom komen ophalen. En ik stond daarachter te kijken, mijn handen achter me, keek naar dat grote gebouw, hoe mooi. En keek naar de spiegel daar binnen, weet u, de uitstrekkende handen. En ik dacht... En ik zei, wel, ik heb iets, zei gewoon tegen me, wel, hoe zit het met jou? Ik dacht, en dan zeiden de broeders dat mijn kleine bediening hen op het veld hielp plaatsen. Zie, elk van hen afzonderlijk vertelde me dat. En ik dacht, wel, ik geloof dat misschien, als ik daar was, waarom had ik niet zoiets? Zie, ik dacht, ik zou het vreselijk vinden als ze bij mij zouden komen, één kleine typemachine die achterin een staakcaravan staat.
Begging somebody come help me. To get the letters out.
En iemand moet hen smeken om me te helpen om de brieven eruit te krijgen. Ik dacht, wel, zie je, misschien kon God me niet vertrouwen, zie. Misschien als ik zo was geworden, wel, was ik dan misschien niet mezelf geweest. En ik dacht, maar ik ben God zo dankbaar dat hij iemand kon vinden die hij zo kon vertrouwen. Ik zou niet willen dat u iets zegt over... Ik bedoel hier niets anders mee, maar terwijl ik daar stond, begon ik te huilen. En ik dacht, wel, vader wist dat ik geen opleiding, die jongens, hoe lieflijk, dierbaar. Ik draaide me gewoon om en begon terug te lopen, wachtend tot de auto kwam. Ik stond daar, keek naar dat grote gebouw, zo duidelijk als ik ooit heb gehoord. Een stem die zei, ik ben uw deel. Nu, dat is goed. Ik ben uw deel. Ik zei, dank u, Heer. Dan met het weinige dat ik heb, zal ik het beste doen wat ik kan om het deel dat u mij gegeven heeft in te zetten voor het Koninkrijk van God. Nu, dat is hoe ik heb geprobeerd klein te blijven. Ik heb niets en we hebben wat boeken, maar die zijn niet van mij, die zijn van broeder Gordon Lindsay. Wij kopen ze gewoon op voor 40%, zodat wij kunnen... En ik moet de mannen er geld voor geven als ik weer thuis kom. En sinds ze naar de Westkust met deze boeken kwamen en velen ervan werden beschadigd, geven ze aan mensen, ieder die ze wil, hebben ze geen geld wel, dan kunnen ze ze toch hebben, zie. Dus ik probeerde bij geld vandaan te blijven. Ik heb nog nooit in mijn leven een offer opgehaald. En ik dacht, wat zou ik doen als ik iets groots moest sponsoren? Ik zou het niet kunnen doen. Het is gewoon... Ik kon het gewoon niet doen. Dat is alles. Dus de grote, oneindige God wist dat. Dus het weinige dat ik wel heb, wat hij mij gegeven heeft, dat probeer ik te delen met uw broeders, zie. U bent de gemeente. En mogen we allen gewoon één blijven, zie. En gewoon bij elkaar blijven als broeders. En laten we delen hetgeen we hebben met elkaar, zie. Op die manier, we zijn in een grote strijd. En we vechten tegen de zonde, niet tegen elkaar. Gaan we tegen elkaar vechten, dan gaat Satan achteroverleunen en het ons gewoon laten uitvechten. Zie. Maar laten we ons, alles wat we hebben naar het koninkrijk keren en onze schouders de een tegen bij de ander zetten. Opwaarts beginnen te gaan en voor daar werken. Want ik denk niet dat we al te veel langer hebben. Ik denk dat we aan het einde van de weg zijn. Misschien gewoon omdat ik een oude man word dat ik dat denk. Maar dat is het niet, want ik heb dat altijd gedacht. Ik geloof dat we aan het einde van de weg zijn. En laten we bidden en helpen en steunen. Nu, er is broeder Roberts en zij hebben... ik wil niet dat u denkt dat ik iets tegen broeder Roberts zeg. Hij is een van de fijnste mannen die ik ooit heb ontmoet. Tommy Osborne, velen, en Tommy Hicks. En die broeders zijn fijne broeders. Wat ik probeer te zeggen, ziet u, met... broeder Roberts heeft denk ik een universitaire opleiding. Hij is slim en hij is... En God heeft die man gewoon op zo'n manier gezegend. Hij heeft gewoon alles om hem heen daar om te kijken. Wij allemaal, als wij... God heeft ons deel toebedeeld en hem dat deel toebedeeld. Maar alle delen maken één deel, zie. Ga naar het Koninkrijk van God, ziet u. We willen ons samen. Nu, als ik probeer mij af te scheiden van broeder Roberts, zou dat hetzelfde zijn als waar ik over gesproken heb. De ene organisatie die zich van de andere afscheidt. Laten we één grote groep zijn, zie. Gewoon één grote groep. Toen ik tot de christenzakenlieden sprak, ik ben bij hen geweest. Ze zijn een soort oase voor mij geweest. En omdat... Want door hen het te laten sponsoren, zullen de zakenlieden van de kerken komen... En natuurlijk laat dat het er min of meer op lijken of de voorganger het wel bijna moet, weet u, vanwege teleur te stellen voor de gemeente. Maar ik zei de zaken niet en hier niet lang geleden. Ik zei, broeders, ik ben, zoals de broeder zei, ik ben nooit hypocriet genoeg geweest om mijn mening in enig opzicht achter te houden. Als het zo is, is het zo. Als ik het zeg, niet met een hard gevoel, maar met liefde zeg ik het. Als uw kleine jongen of klein kind daar op straat was en u zegt, junior lieverd, als je niet binnenkomt, verongeluk je misschien. Dat is geen liefde. Echte liefde zal hem daar beetpakken en hem schudden en maken dat hij van die straat afblijft. Zie, dat is echte liefde, zie. En dat is wat het is, broeders. Ik bedoel het niet ergens om te... Nu, hou dat in gedachten, zie. Nu, ga junior niet strelen, ziet u. We moeten het junior vertellen en hem recht laten komen, zie. Nu, de liefde van broederschap, gemeenschap. Samenwerken. En net als samenwerkingsafspraken en zo. Dat is wat we proberen te doen in het Koninkrijk van God. Nu, in deze geweldige tijd waarin we leven, waar we in de eindtijd zijn. Ik denk, ik weet niet hoeveel tijd ik hier heb, nog ongeveer 15 minuten. We werken voor leven. We worstelen voor leven. En we zijn, en in deze levensworstel komen we erachter dat we verschillend zijn, maar we zijn hetzelfde. Ik ontdek dat mijn vinger niet mijn oor is, en mijn oor niet mijn oog is. Maar ik ontdek dat ze samen moeten werken om de taak klaar te krijgen. En zo moeten wij het doen, zie u. We moeten samenwerken om de taak klaar te krijgen. Daarom ben ik hier. Is proberen de taak klaar te krijgen. Niet om het werk te doen, dat kan ik niet. ik ben hier om samen met uw broeders te werken om de taak klaar te krijgen. Ik denk dat de mogelijkheden, en het is mogelijk en ook aannemelijk dat er nu iets hier kan plaatsvinden dat een opwekking door elk van uw kerken zou sturen en ziet u dat het dat zou kunnen doen. Nu, het weinige wat ik heb om het mee te doen, dat voeg ik bij uw broeders. Leg het op Gods grote gouden altaar met ons offer en gemeenschappelijke grond, Jezus Christus. Zie, daar zijn we aan het werk. Ik ga werken met alles wat ik kan en alles wat ik... Als u ziet dat ik denkt dat ik het iets beter zou kunnen doen, wees gewoon vrij het mij te vertellen, ziet u. En ik zal het zeker doen. Ik zal alles doen wat ik kan om met u samen te werken. Alles te doen wat ik kan voor het Koninkrijk van God. En dan, aan het eindtijd, dan zullen we allemaal willen horen zeggen, het was goed gedaan, mijn goede en trouwe dienstknechten. Bedenk, deze bijeenkomst hier, het zal over 5 dagen verleden tijd zijn, zie. En dan zal het ons op een dag weer tegenkomen. Dus laten we er alles aan doen wat we kunnen om het goed te laten zijn. Ik zou graag een woord of twee hier willen zeggen, als het goed is. Gewoon over een kleine... Ik wil zijn woord een keer aanhalen. En even... Misschien eventjes als een tekst. En ik zal goed opletten. Laten we Johannes 5, 24 nemen. Als u eraan wilt denken, het is een van mijn lievelingsteksten. Een handvol en 2 dozijn eieren. 5, 24. Hij die mijn woord hoort en gelooft op hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwigdurend leven. Zie, leven. Wat een woord. Leven. Waar zijn we mee bezig? Dat is wat we proberen vast te houden. Leven. Dat is wat we proberen te vinden. Leven. Het is het grootste wat er is. Leven. Hier niet lang geleden zat ik met mijn secretaris bij een klein beekje dat naar het huis voerde. We raapten een oud stuk fossiel op dat daarin lag. Hij zei tegen me, hoe oud is dat? Ik zei, misschien zeggen chronologen dat het, of archeologie zou zeggen dat het ongeveer enkele miljoenen jaren oud zou zijn. Ik zei, hoe kort het menselijk leven is vergeleken met dat. Ik zei, nee. Ik zei, wanneer dat er niet meer is, leef ik nog steeds. Ik heb eeuwig leven, zie. En daarom... En als we om ons heen kijken, denk ik, broeders, dat we kunnen opmerken dat overal waar we heen kijken, leven is. Leven. Als u hier aan de overkant kijkt, zou u misschien, stel, een sinaasappelboom zien. Hij drukt leven uit op zijn eigen manier. Hier is een palmboom. Hij drukt leven uit. Hier is de dennenboom. Hij drukt leven uit.
Er is een flower, red one. It's expressing life.
Daar is een bloem, een rode. Hij drukt leven uit. De blauwe die ernaast staat. Hij drukt leven uit. Ziet u, onze organisaties? Zie, elk ervan drukt leven uit. We zien de kleine bloem. Laten we de nietigheid van een kleine bloem nemen. Staat daar, mooi. En het dient een doel. Dient het goed. En als de vorst het raakt in het najaar, is het gebeurd. Jong of oud, het sterft. Dat is de dood. Zijn kleine blaadjes vallen af en een klein zwart zaadje valt eruit. Laten we zien of God geïnteresseerd is in waar we voor strijden. Een klein zwart zaadje valt eruit. En na een tijdje dan, zo vreemd als het lijkt, God is zozeer geïnteresseerd in dat kleine leven dat hij er een begrafenis toe voor heeft. Jazeker. De herfstregens komen, grote tranen druppelen uit de hemel neer en begraven dat kleine zaadje. Nu is dat waar? Jazeker. Begraaft het onder de grond. Dan komt de wintervorst. Het bevriest enkele centimeters onder de grond. De kleine bol droogt op, bevriest, weg. Het bloemblaadje valt eraf, weg. Het blad is weg. Het kleine zaadje bevriest, barst open. De pulp loopt eruit. Dat arme kleine leven dat God schiep, is het afgelopen? Helemaal niet. Oh nee. Zie, het zonnestelsel bestuurt het botanisch leven, de zon, Z-O-N. En zodra die warme zon van achter de aarde vandaan komt en hier terugkomt, zit er ergens een levenskiem in die geen wetenschapper kan vinden. Maar die kleine bloem leeft weer. Het heeft zijn doel gediend. Het leeft weer. omdat het leven is. Wel, als God een manier maakte voor het zonnestelsel om weer een leven op te wekken dat hem diende, hoe zit het dan met de Zoon als hij komt, met eeuwig leven? En wij hebben eeuwig leven. Wij zullen een deze dagen weer opstaan. Laten we gewoon ons doel goed dienen. Wat we ook zijn, laten we het dienen. Waar God u ook geplaatst heeft, laten we daar dienstbaar aan zijn. Want de Zoon zal een deze dagen opstaan met genezing in zijn vleugels. Ik wil dan voortkomen in de helderheid en de glorie van zijn opstanding. Ik wil arm in arm met ieder van u lopen, zijn tegenwoordigheid in. Tot dan, bedenk, wij zijn het kleine blad aan de boom. Ik hou van jagen. Ik neem aan dat u mijn gezicht ziet, opgeblazen. Ik wilde altijd een Weatherby Magnum. Een dierbaar, ik zou niemand laten, ik kon me niet veroorloven er een te kopen, ze zijn erg duur. Iemand zou me er een gekocht hebben. Er is een man die hier nu zit, die me er een gekocht zou hebben. Dat kon ik hem niet laten doen, terwijl ik zendingsvrienden heb zonder schoenen aan. Dat kon ik niet doen, moet er niet aan denken. Dat is de reden dat ik vanmorgen deze pannenkoeken aan iemand probeerde te geven. Ik weet wat honger is. Ik weet wat die mensen daar te lijden hebben. Ik kan geen verkwistende dingen zien wanneer je weet dat broeders die hetzelfde geloven wat ik geloof, daar zijn onder moeilijke omstandigheden. Ik kon ze het niet laten doen. Art Wilson gaf Billy Powell een Model 7, Model 70, 257 Robert. Billy, mijn jongen, is linkshandig. Hij zou geen rechtse grendel kunnen gebruiken. Een vriend van mij die een Weatherby-bedrijf leidt, zei, wel, laat me dat naar Weatherby sturen en hem het laten herboren, er een Weatherby van voor je laten maken. Het zou jou ongeveer $30 kosten, zou mij ongeveer 10 kosten. Hij deed het. Hij boorde het niet goed uit. Het eerste schot ontplofte het over mijn hele gezicht, bracht me bijna om het leven. En ongeveer 6 weken geleden, net, ziet u die plek daar, sloeg de bovenkant van die tand eraf waar het daar doorheen ging en sneed toen in de zijkant van mijn gezicht. 3 ervan gingen daar in de buurt, staken in de sinusklieren en in het bot. 15 ervan gingen recht achter de ogen, zo. Sneden het gezichtsvermogen bijna in tweeën. Zo zie je maar weer. Ik kreeg er een boodschap uit. Deze handschuddenbekeringen, dat is wat dat was. Zie, als dat geweer in de matrijzen was begonnen als een Weatherby Magnum, zou het de lading hebben gehouden. Maar omdat ermee geknoeid werd en geprobeerd werd om het opnieuw uit te boren, natuurlijk weet elke schutter wat er gebeurde, had druk aan deze kant, zie, het liet het ontploffen. Zo gaat het met wat van deze handschuddenreligie. Ik geloof in wedergeboren worden. Ga terug naar het begin en sterven wordt opnieuw gevormd, ziet u. Als u dat niet doet, zal er ergens langs de weg een klapband zijn. Het zal bij je barsten wanneer de druk komt. Dus laten we de druk houden. Ik was in Kentucky met een vriend van me die boeken verkoopt in de samenkomsten, meneer Wood. Hij is een Jehovah-getuige die bekeerd werd door een polio-jongen die hij bij zich heeft, getrouwd nu, een been onder hem opgetrokken. Misschien is er een kans om hem te laten getuigen. Hij werd gered, vervuld met de Heilige Geest. Zijn broers kwamen, zijn vader was een voorlezer. Ze excommuniceerden hem uit alles van hun. Op een dag kwam zijn broer binnen. Ik was thuis op vakantie of aan het uitrusten. En hij ging naar zijn broer toe. Hij zei, Banks, wat? Dat is degene die hier is. Zei, waar ben je in hemelsnaam in verzeild geraakt? Hij zei, een hoop fanatisme. Hij zei, dat is geen fanatisme. Hij zei, kijk naar Davids been. Hij zei, ach, onzin. Zei, je vader heeft je opgevoed. Heeft ons van kind af aan opgevoed. Die hellevuur brandende predikers niet te geloven enzovoort. Zei, je zou zoiets niet moeten doen. Zei, naar wat voor een kwakzalver zit jij te luisteren? Zei, daar is hij daar buiten in het veld, bezig met het hooi, vlakbij hun huis. Riep me naar binnen, ik geloof dat ik op alles leek behalve een prediker. En hij zei, zat daar. Hij zei, ik sprak tot hem, zei, hoe maakt u het? Erg koud, onverschillig. Dus er kwam een visioen, gewoon aan het spreken. Het heeft het hier 3 of 4 keer gedaan sinds ik hier sta, zie. Ik zei, u bent een... Waarom hebt u uw vrouw verlaten? Die 2 kleine jongens. Hij keek naar Banks alsof zijn broer me erover verteld had. Ik zei, kijk niet naar hem. Ik zei, hij heeft me dat nooit verteld. Ik zei, en hier gisteravond dan? Uw vrouw heeft blond haar. U was bij een vrouw met kastanjebruin haar. De man die op de deur klopte en u ging door het raam. Het is maar goed dat u niet ging, of uw hoofd was eraf geschoten. De man had een pistool in zijn hand. Hij tuimelde neer op de grond. Hij gaf zijn hart aan Christus en werd gered. Nu is zijn hele familie gered op dezelfde wijze. Ieder van hen. Wij waren vervuld met de Heilige Geest. Toen beneden, we waren aan het jagen beneden in Kentucky en waren op eekhoorntjesjacht. Ik hou ervan op eekhoorns te jagen, gewoon de sport van op eekhoorns te jagen. We houden ervan om ze te eten. Ik trainde mijn geweer op 50 meter voor een schot in het oog, zie. Gewoon op 50 meter. Dus we hadden een op jacht, het was erg. Als je ooit op grijze eekhoorns hebt gejaagd, jullie hebben het geloof ik wel in Oklahoma daar, zijn over Houdini als ontsnappingsartiest gesproken. Hij is helemaal geen ontsnappingsartiest vergeleken bij een van hen, hoe snel ze zo weg kunnen komen. Dus het was heel droog, ik kon niet dichtbij ze komen. Dus hij zei, er is een plek in hierin. Een oude man waar we in de hallers konden jagen, waar het vochtig is. U weet wat een haller is. Wat wij een haller noemen, het is een vallei, waar de heuvels naar beneden komen en je dan door deze plaats loopt en je naar beide kanten van de heuvel uitkijkt. Het is vochtig, waar het water stroomt. Hij zei maar, hij is een ongelovige en een van de ruigste van het land. En zei, oh, hij is verschrikkelijk. Zei, als hij weet dat u een prediker bent, zou hij, Ik zei, wel, laten we het proberen. Dus wij gingen door richels en over hallers heen en alles tot we ver weg in het veld kwamen. Daar stond een mooi klein huisje daarachter. Een oude man met een grote oude brede slappe hoek. Twee die daar zaten, weet u, onder de boom. Hij zei, daar is hij. Dus ik zei, doe jij het woord maar. Dus we reden dichtbij en hij stapte uit. Hij sprak met hem, zei, kom verder. U weet hoe de Kentuckiërs, Zuiderlingen, zei, kom verder. Ging daar een tijdje zitten en zei, mijn naam is Wood, zei, ik ben Banks Wood, zei. Ik vroeg me af of we konden jagen. Zei, een vriend van me is hier. Zei, we hebben hier gejaagd op de andere kreek. En zei, het is te droog. We dachten misschien. Hij zei, welke Woods ben jij? Ben jij Jim Woods' jongen? Hij zei, ja. Hij zei, Jim Woods is een eerlijk persoon in deze streek. Zei, één van hem of zijn mensen ook. Ik heb hier honderden hectares. Ga je gang. Hij zei, dank u meneer. Zei, is het goed dat mijn voorganger, wilde dat iets zeggen, ziet u, mijn voorganger met mij meegaat? Hij zei, je zegt me toch niet dat een Wood zo laag bij de grond is geworden om overal waar hij heen gaat een prediker met zich mee te slepen? Zei, ja, zei. Ik dacht dat het tijd was voor mij om uit te stappen. Dus ik stapte uit de truck, liep rond, ik zei, hoe maakt u het? Hij zei, en u bent de prediker. Had in 2 weken geen bad genomen, weet u, en eekhoornbloed en snorharen zo lang? Ik zei, ja meneer. Ik zei, ik geloof dat ik er niet op een lijk. Hij zei, nou, dat deel is in orde, maar zei, weet u, ik hoor een ongelovige te zijn. Ik zei, dat is niet veel om over op te scheppen, niet waar, meneer? Hij zei, misschien niet. Hij zei, maar het enige waar ik aan denk is, ik dacht, heer, als u mij ooit geholpen hebt, doet u het nu, want er moet iets gebeuren. Hij zei, nu, het enige wat ik tegen jullie kerels heb, jullie blaffen bij de verkeerde boom. Weet iemand wat dat betekent? Een liegende hond, weet u. Eén die bij deze boom blaft en de wasbeer zit in een andere boom, weet u. Dus hij zei, u blaft bij de verkeerde boom. Zei, u hebt het over iets waar er gewoon iets boven zit. Ik zei, wel, misschien ligt dat aan de mening. Zie. Ik zei, misschien ziet de hond iets dat u niet ziet. En hij zei, wel, zei, er is daarboven niets om mee te beginnen. Zei, er bestaat niet zoiets als God. Ik zei, wel, dat is natuurlijk uw Amerikaans voorrecht om dat te geloven. En er stond daar dus een oude appelboom en een hele hoop waren er op de grond gevallen, weet u. Het was ongeveer rond half augustus. En yellowjackets waren, weet u wat een yellowjacket is? Ze zaten aan die appels te zuigen, weet u. Dus ik zei, dacht dat ik maar beter snel van onderwerp kon veranderen, weet u. Dus ik zei, vindt u het erg als ik een van die appels neem? Hij zei, oh, helemaal niet, zei, de wespen eten ze op. Dus ik ging erheen en pakte er een, wreef hem op mijn vuile overal. Wanneer je in Rome bent, moet je een Romein zijn, weet u. Dus ik zei, ik nam een hap van de appel en stond daar een poosje. Hij zei, ja, dat is het tegen jullie. Jullie zijn altijd, zei, het enige wat het is, jullie profiteren gewoon van de mensen. Leven van liefdadigheid. Ik zei, ja, dat is waar. We leven van de aalmoezen van de mensen, het vrije wil. Ze hoeven niet te komen, zie. Ze geloven het en ze ondersteunen het. Hij zei, wel, hij zei, zoiets bestaat niet. Ik heb nog nooit zoiets zien aantonen. Zei, ik kan loodrecht omhoog kijken, zover mijn ogen kunnen zien. Ik zie geen God, zie niets anders. Zo blind, weet u. En dus, hij zei, ik zie niets, zie geen God. Ik ben hier al 76 jaar en ik heb nog niets gezien. Hij zei, ik zal één ding zeggen. Er was eens één predikant, ongeveer 2 jaar geleden, die hier ter Acton kwam op het bijeenkomstterrein van de Methodisten. Hij zei, hij was een kerel uit de Indiana. Oude Lady Kaashoorn was haar naam, geloof ik. Zij woonde hier bovenaan de heuvels in. En zei, ze had maagkanker. En zei, ik en mijn vrouw gingen daar elke ochtend heen. Zei, we konden haar niet meer op een bedpan leggen. Excuseer dit, zusters, maar u ziet. En zei, we moesten gewoon een doortreklaken gebruiken. Rubber eronder, weet u. En trekken aan het doortreklaken. Zei, ik en mijn vrouw gingen daar elke ochtend en elke avond heen en verschoonden haar bed en verzorgden haar. Zei, naar de man wonen daar. En zei, artsen hadden haar bezocht. En zei, ze was ongeveer een jaar lang met deze kanker onder doktersbehandeling geweest. En zei, ze was op een punt gekomen dat ze niet eens meer terugkwamen. En bleef gewoon in leven onder verdoving. Zei, deze prediker kwam uit Indiana. Hij was hier nog nooit eerder geweest. En zei, en ze hielden daar een bijeenkomst. Zei, het waren, ik geloof dat er bijna 1500 mensen waren in deze. Acton is een heel klein. Wel, ik denk dat de bevolking uit ongeveer 20 bestaat, zie. Maar ze hebben daar een bijeenkomstterrein. En dus, hij zei, de tweede avond daar, onder het prediken, zei hij, keek achterom in het gehoor en zei tegen deze vrouw haar zuster, noemde haar bij naam en vertelde haar dat toen ze van huis wegging, dat ze een kleine witte zakdoek nam met een klein blauw figuurtje in de hoek ervan en dat ze die in haar portemonnee had. Dat ze een zuster genaamd zo-en-zo hier had, die stervende was aan kanker. Kom, leg deze zakdoek op haar en ze zou beter worden. En zei, die avond rond 10 uur, zei, ik dacht dat ze het leger des heils daarboven op de heuvel hadden. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel lawaai gehoord. Wij dachten dat de oude dame gestorven was. Dus in Kentucky gaan ze om 7 uur naar bed met de kippen, weet u. Wanneer ze, dus toen, dus zij, en dat was Big Ben, weet u, die zakdoek nam en er met die vrouw heen ging om die op haar te leggen. En hij kan ook schreeuwen als een panter, weet u, daarboven op de heuvel. Dus hij was daarboven en zei, de volgende morgen gingen we erheen om te kijken wat we konden doen om hen te helpen. Natuurlijk kon je daar zo niet tot de morgen erop een begrafenisondernemer krijgen, weet je. Zij gingen erheen om te zien wat we konden doen, vrouw en ik. En zei, toen we daar aankwamen, zei, zat die vrouw gebakken appelpastijtjes te eten. Zat aan tafel en dronk een kop koffie, zij en haar man. Weet u wat gebakken appelpastijtjes zijn, halve maat? Ziet u rekt het deeg uit als een pannenkoek en doet de... Weet u wat leren broeken is? Leren broeken betekent... Die bonen die je, weet u, ophangt en ze in de zon laat drogen. En de appels laat drogen, weet u, net zo, boven in het huis. En deze appels dan nemen en ze hierin doen. En ze zo omdraaien en ze dan bakken en maken wat ze halve maan noemen. En er zorgen met lassen bovenop doen. Ze zijn heel erg lekker. En dat zijn ze zeker. En dus... Zei, ze was gebakken appelpastijtjes aan het eten. Zij en haar man. En zij doet niet alleen haar eigen werk, maar ze doet het werk van de buren. Sindsdien. Dus ik wilde nu weten hoe die man dat wist. En Banks keek me aan, hij begon, ik schudde mijn hoofd zo naar hem. En hij zei, ik zou het graag willen weten. Ik zei, u meent toch niet dat dat waar is? Ik zei, zoiets zou u toch niet geloven? Wel, zei, ik kan u ermee heen nemen en het u bewijzen. Nu was hij toen tegen mij terug aan het prediken. Ik liet hem. Hij zei, ik kan u daarmee naar boven nemen en het u bewijzen. Ik zei, oh, ik neem u op uw woord, zie. Ik zei, ik neem u op uw woord. Hij zei, wel, ze is daar boven. En als u het niet gelooft, ga er dan heen en vraag het maar. En vraag het aan een van de buren hier. Ieder kan u erover vertellen. Oh, ik zei, u... Bedoelt u dat dat zo is? Hij zei, ja, zeker is het zo. En ik dacht, aha, nu ben jij terug tegen mij aan het prediken, ziet u? Ik stond daar gewoon een poosje en ik zei, wel, wat is er zo, waar wilde u de prediker over zien? Wat was zijn naam? Zei, ik weet het niet. Zei, als ik hem ooit zie, ga ik hem erover vragen. Ik zei, ja meneer, wel, ik hoop dat u dat doet. En hij zei, wel, zei hij, weet u? Hij zei, wat ik niet kan begrijpen was, wat hij, dat hij erover sprak toen hij daar kon staan en nog nooit eerder in deze streek was geweest. En wist dat die vrouw die zakdoek pakte en die haar liet toekomen. En hem op die vrouw legde en haar precies vertelde wat er ging gebeuren. Dat is 2 jaar geleden geweest. En ze is volkomen gezond, zei je, en ze is helemaal in orde. Zei je, daar is ze. De dokter zei dat ze elk moment zou sterven. Ze maakten haar open met kanker en naaiden haar gewoon weer dicht. Konden er niets aan doen, het was al te ver gevorderd, zie, zei je. En dus, hij zei, was uitgezaaid. En zei, daar is ze. Ik zei, wel, dat is zeker merkwaardig, niet waar? En hij zei, oh ja. Ik zei, tjonge, dat is een goede appel. En hij zei, ja, dat is een beste. Zei, ja, ja. Ik zei, hoe oud is die boom? Hij zei, jongeman, Al mijn 50 jaar, weet u. Hij zei, jonge man, hij zei, ik woonde vroeger ginds boven op die heuvel. Ik en mijn vader en mijn moeder en wij allemaal woonden daar vroeger, naar die oude schoorsteen, het oude blokhuis. Zei, papi bouwde dit huis en verhuisden hierheen. Zei, en toen hij stierf nam ik het over. Zei, en ik heb mijn gezin hier grootgebracht. Zei, ik ben 76. Hij zei, ik heb die boom daar ongeveer 45 jaar geleden geplant. En zei, ze heeft een goede oogstappels voor me opgeleverd sinds ze begonnen is te dragen. Ik zei, geweldig. Ik zei, dat is... Ik zei, ik zie dat de bladeren allemaal van die boom afvallen. Zie, mijn oude moeder vertelde me altijd, geef een koe gewoon genoeg touw en ze zal zichzelf ophangen. Zie, dus bind je paard maar aan het einde van de touw vast. Kijk waar je zijn voet na een poosje over krijgt, weet u. Dus zo is het, zonder enige, ik moet gewoon op God vertrouwen. Gewoon de eenvoud van de luisteren en gewoon de weg gaan die hij leidt, ziet u. Zonder eigen verstandelijke krachten om die slimme jongens de pas af te snijden, weet u. U moet het hem gewoon laten doen, ziet u. Dus hij zei, ja, de bladeren gaan weg. Ik zei, nu, dat is werkwaardig, niet waar meneer? Ik zei, hier zijn we, hier is het half augustus. We hebben, het was nog steeds heet, ongeveer 32 toen, in de schaduw. En ik zei, half augustus, zonder enige vorst of wat, en toch vallen die bladeren van de boom af. Ik zei, vraag me af hoe dat komt. Oh, zei hij, het leven heeft ze verlaten. Oh, zei ik zie het. Het leven heeft ze verlaten. Waar is het leven heen gegaan? Hij zei naar beneden, in de wortels, het sap. Oh, zei ik, is dat zo? En hij zei, en ik zei, waarvoor doet het dat? Ik zei, bedoelt u dat dat leven niet in die boom zit in de winter? Hij zei, oh nee, het zou het doden. De kiem van leven zou worden gedood in de boom als het daarboven was. Hij zei, het leven gaat naar beneden in de wortels. Aha, ik zei, komt volgende voorjaar terug omhoog, brengt u weer een hoop appels. Ja? Ik zei, ik wil dat u mij een vraag beantwoordt. Ik zei, zeg me, die boom heeft geen intelligentie.
But there's some super intelligence that tells that tree that's coming wintertime.
Maar er is een super intelligentie die die boom vertelt dat het nu winter wordt. Ga daar weg en ga terug in de wortels en verstop je onder de grond. Volgend voorjaar moet je deze man wat appels voortbrengen. En als hij geen acht op hem slaat, sterft hij. Als het wel acht op hem slaat, blijft het leven, die intelligentie. Hij moet acht slaan op deze intelligentie. Hij zei, wel, dat is gewoon de natuur. Ik zei, wat is de natuur? Ik zei, bedoelt u gewoon geografisch en het schommelen van de aarde? Ik zei, zet een emmer water daar buiten op de paal, in het midden van augustus. Laten we het beneden in de paal zien zakken en dan in het voorjaar weer omhoog komen en weer een emmer water hebben. Zei, dat doet het niet. Ik zei, wel, dan moet het een intelligentie zijn die deze bestuurt, zie. Zij hebben er nooit zo aan gedacht, maar ik geloof dat u gelijk hebt. En ik zei, wel nu, wanneer u erachter komt, welke intelligentie die dat sap in die boom vertelt om naar beneden te gaan, in de wortel, om zich te verbergen, om weer terug te komen en iets naar boven te brengen ten voordele van iemand, zal ik u vertellen, dezelfde intelligentie was het die mij het vertelde, dat die vrouw daar lag te sterven aan een kanker, en als ze de geboden van God zou gehoorzamen, ze genezen zou worden. Hij zei, u bent niet die prediker. Ik zei, dat ben ik. Hoe heet u? Ik zei, Branham. Hij zei, dat is hem. Kunt u het bewijzen? Ik zei, wel, ik denk van wel. En daar onder die appelboom, met dat simpele kleine verhaal, leven, leidde ik hem tot Christus. Vorig jaar was ik er weer. Ik liep naar de boom toe en een vrouw zat daarachter, zijn vrouw appels te schillen. Ik vroeg naar hem. Hij was heen gegaan. Ze zei, meneer Branham, God zij altijd met u. Ze zei, jaar na jaar hebben we het geprobeerd. We hebben alles gedaan, maar dat simpele verhaaltje over deze appelboom bracht hem tot Christus. Dus leven is zo eenvoudig en toch is het zo groot. Laten we gewoon doen wat wij hebben, zodat wij op een dag een opstanding zullen hebben. En niet alleen onszelf, laten we iemand anders met ons meenemen wanneer we tot die dag komen. Is dat goed? Kunnen we bidden? Hemelse Vader, u maakt het leven zo eenvoudig, de weg zo eenvoudig, zo duidelijk. Laat het verre van ons zijn ooit te proberen het op zo'n manier te verdraaien om onze eigen, wat wij inzien als intelligentie, in te brengen. Laten we gewoon de eenvoud nemen die God voor ons heeft geplaatst. Dat daar gebruiken om zielen te winnen voor Christus. Vader God, we zijn nu hier. We zijn hier, openen deze bijeenkomst. Er zijn hier zondaars, overal om toe. Ik weet niet wie ze zijn, waar ze zijn. Hier zit ik met mannen en vrouwen vanochtend, waarvan ik geloof dat door de eindeloze eeuwen die komen gaan, dat we gezamenlijk zullen leven. Terwijl we hier vanochtend zitten en over de tafel elkaar aankijken, kijk ik langs de rij en zie grijsharige mannen, die waarschijnlijk op het veld waren te prediken toen ik een zondaar was. We hebben elkaar de handen geschud, we hadden fellowship tijdens ons ontbijt. Misschien ontmoeten we elkaar nooit weer bij een ontbijt. Maar er is één ding zeker, we zullen elkaar op een dag bij een avondmaal ontmoeten. Dat is een bruiloftsmaal, wanneer die grote tafel is uitgespreid over de hemelen, zich uitstrekkend van hemel tot hemel. Dan zullen we over de tafel elkaar aankijken. Er zal zeker een traantje van onze wangen afdruppelen als we eraan denken. Als we elkaar de hand schudden, zeggen ik herinner me de Salem bijeenkomst. Hier is broeder zo en zo. Hij was degene die toen binnenkwam. Deze hier. Dan zal de koning in zijn schoonheid aankomen lopen, in zijn witte gewaden, en alle tranen van onze ogen wegvegen en zeggen, huil niet kinderen, het is allemaal voorbij. Ga bidden in de vreugde des Heren die voor u bereid zijn sinds de grondlegging van de wereld. God, laten we velen rond de tafel hebben zitten vanwege deze inspanning die wij leveren. We zullen nu alles doen wat we kunnen, Heren. We verlaten ons op U om ons te helpen. We zijn de Uwe. We zijn in Uw handen, Heren. Doe met ons wat U goed dunkt. We danken U voor de gemeenschap met elkaar en met de Zoon van God, wiens tegenwoordigheid nu bij ons is. Mogen Hij altijd blijven en mogen wij altijd trouw en getrouw blijven aan de roeping, opdat wij uit mogen gaan, niet in de kracht van geld, in de kracht van grote dingen van de aarde, maar in de kracht van bescheidenheid, in zachtmoedigheid en nederigheid van de geest. Als Hij ons maken en kneden wil tot beelden van zonen en dochters van God, zodat wij anderen voor Hem mogen winnen, in Jezus' naam vragen wij deze zegen om God te eren. Amen.
Dank u heel kindly, friends. If you will,
hartelijk dank, vrienden. Als u het toelaat, zal ik uw ontbijt voor u betalen. Ik heb deze tijd van gemeenschap gehad. Ik zal het graag doen. Ik zal het graag doen. Ik heb er zeker van genoten om hier te zijn en bij u te zijn. En nu, tot ik u vanavond zie, onze broeder, voorzitter, kom.